Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een dominee P. Vermeer uit Wezep. De collecten tijdens deze dienst zijn de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 4 november hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur een dominee M. Baan uit Veenendaal en dat in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee P. Molenaar uit Lunteren hier voor te gaan in de Westerkerk. Aansluitend aan deze dienst is er een preekbespreking met de jongeren. Dus van harte welkom. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8 uur in het bijgebouw van de Westerkerk. Achterin in de kerk liggende vragen. Volgende week, zondag, kunt u weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 11, het tweede vers.
Thank you. Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we de dienst voort gaan zetten met samen te zingen uit Psalm 71, daarvan de versen 1 en 2. Vers 1, ik betrouw op u, hoor mijn gebeden. En ook het tweede vers, wees mij een rots om in te wonen. Psalm 71, de versen 1 en 2. Gemeente, doen wij dan nu in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat mogen we doen met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 39, het 5e vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39, 5e vers, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees, dat is van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in het gebed. Getrouw en genadige God, ook vanavond mogen we als gemeente weer samenkomen in uw huis. Zo zijn we met elkaar gekomen onder uw heilige ogen. Op de plaats waar de schriften worden geopend en waar de verkondiging van uw woord mag uitgaan, zondag aan zondag. En wat is het een voorrecht, Heere, dat u ons dat nog geeft. En dat we nog de lust vonden om samen op te gaan, anderen mogen thuis met ons verbonden wezen. En wat onderscheidt ons eigenlijk van al die andere mensen in deze wereld, die van u niet weten of van u afscheid hebben genomen? Wat onderscheidt ons van hen, want u had ook ons kunnen loslaten. Dan waren we dezelfde gang gegaan. Want dat is toch de weg van de oude Adam, bij u vandaan. Maar u hebt ons nog vastgehouden, omdat u ons ook vanavond nog weer wilt samenbrengen onder de verkondiging van uw heilig woord, onder de beademing van uw geest. En u kent ons alle, heren. U kent de kinderen, de jongeren en de ouderen. U weet wat in ons hart omgaat, wat daar leeft, wat daar woelt. U kent zorgen en noden. U weet ook of ons hart voor u open ging door de kracht van uw geest, of dat het nog gesloten bleef. U weet of we nog zonder Christus door het leven gaan. En nu komen wij samen voor uw heilig aangezicht. En we bidden van u, wilt u wat onbekeerd is, door uw woord en geest leiden tot Christus heen. Wilt u levend maken, heren, wat van nature dood is, geestelijk levend maken. Want dat is toch het leven dat we u kennen en de Heer Jezus die gij gezonden hebt. En buiten die enige zalig maken door u gegeven, is er geen leven. Zijn we in onszelf hopeloos en diep verloren, is er ook geen toekomst als het zo zou blijven, in tegendeel. En daarom kom, o Heilige Geest, wel ook vanavond de hof doorwaaien. Wilt u aanraken en wilt u leiden wat nog vreemd aan Christus is? En wilt u degenen die u hebben leren kennen, o gezegende, zalig maken door uw woord en geest naderbij brengen? Want dat is ook telkens weer nodig, dat het geestelijke leven dat u schonk wordt onderhouden en vernieuwd en verdiept. Mag het zo dan komen vanavond tot een ontmoeting met u? Wat is dat groot, Heere, dat u de eeuwige God uzelf hebt willen openbaren aan zondige mensenkinderen. We hadden het in onszelf en vanuit onszelf niet verdiend. U had ons geen onrecht gedaan als u ons eeuwig zou doen gaan op de weg bij u vandaan. De weg van de nacht, van de verlorenheid. Maar nu hebt u in uw genade en barmhartigheid een weg ontsloten tot het eeuwige leven, opdat een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Heere, zou u dan zo vanavond nieuwe paarlen willen hechten aan de middelaarskroon van Christus? Zou u zelf zo in deze dienst willen zijn dat we uw voetstappen mogen opmerken? Dat we iets mogen ervaren van uw wonderlijke nabijheid. Want dat is het allergrootste wat een mensenkind mag ontvangen, de gemeenschap met u. Dat is kostbaarder dan al het goud en zilver dat de wereld in de aanbieding heeft. Heren, maak het zo dan vanavond goed met uzelf. En wilt u door het bloed van Christus onze zonden genadig verzoenen, onze levens voor u openleggen en vrede schenken. Zo mogen we samen elkaar ook u aanbevelen. Wilt u zo deze dienst heerlijk maken? Wilt u geven, heren, dat de hemelen verblijd zullen zijn over zondaren die zich tot u mogen leren bekeren? Dat de engelen zullen zingen ook over deze dienst. En dat we zo straks een schat mogen meedragen op de levensweg. Dat we iets mogen proeven van de vrede die in Christus Jezus is. Opdat ons hart en al onze zinnen op hem gericht worden. En dat we met al ons verlangen hem zullen zoeken en volgen. Heere, zo leggen we het alles voor uw aangezicht. U kent ons al, u weet ook van moeite en zorgen. Ze zouden zomaar kunnen hinderen bij het luisteren, bij het spreken. Maar wilt u dan geven dat we vanavond niemand anders zullen zien dan Jezus alleen? Wilt u de vorst der duisternis schelden? Want u heeft ook de gang gemaakt naar deze plaats. En u zal alles in het werk stellen om het goede zaad van uw woord weg te nemen uit het hart van een kind, van een jongere, van een oudere. Want hij gunt u niemand. Wilt u hem schelden? Geef maar dat de duisternis met duisternis geslagen wordt. En dat we zo, als het ware, hier mogen zijn. Op een plaats van enkel licht. Zoals uw volk mocht wonen in Gozen. Een plaats van licht midden in de duisternis. Wil het zo hier vanavond ook voor ons maken. Zo zullen we ons in u verblijden. En de lof van uw naam vertellen. Dan zullen we uw naam groot maken, Heere. Want dat bent u zo waardig. En dan mogen we in u eindigen. Want dan wordt ook beleden van harte. Dat alles wat in ons leven er is om u te dienen, geschonken goed is. Niets van onszelf. Enkel van u alleen. En zo wordt u alleen in uw eigen gaven en werken verheerlijkt. Wilt u vanavond ook aan ieder die een taak van u kreeg, geven wat daarvoor nodig is. En mogen we zo een gezegende dienst ontvangen. Wij bidden dat in de naam van uw lieve Zoon, die aan uw rechterhand is, de Heer Jezus Christus, uit enkel genade. Amen. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar de Heilige Schrift gaan openen. We doen dat in het Oude Testament. En we willen samen lezen 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19. Daar komt het onfeilbare woord des Heeren als volgt tot ons. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren een bende uit Syrië getogen. Er hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zei tot haar vrouw, och of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken, die uit het land van Israël is. Toen zei de koning van Syrië, ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende, zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zei, ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar merk toch en zie dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde als Elisa de man Gods gehoord had, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deuren van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal u wederkomen en ge zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zei: zie, ik zei bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de Melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft: was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zei: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zei: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar de Heere. En deze zaak vergeven de Heere uw knecht, wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon zal gaan, om zich daar neder te buigen en op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als u mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zei tot hem: ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw liefdegaven te geven. Nu 2 collecten en straks dus bij de uitgang, zo we hebben gehoord, van harte nogmaals aanbevolen. We gaan ook zingen ter voorbereiding uit Psalm 32, de versen 1 en 5. Vers 1: welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En ook het 5e wil toch niet stug, gelijk een paard weer streef of als een muil door domheid voortgedreven. Psalm 32, de versen 1 en 5. Gemeente, de tekst voor deze avonddienst vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Koningen 5. En dan willen we in het bijzonder stilstaan bij het 14e vers. Deze woorden: zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Thema vanavond is: en hij werd rein, de laatste woorden van de tekst. We gaan allereerst letten op een ongewoon middel en ten tweede op een krachtige uitwerking. Dus het thema is: en hij werd rein. We letten op een ongewoon middel en ten tweede op een krachtige uitwerking. Gemeente, als we ernstig ziek zijn, dan gaan we maar al te graag naar een kundige dokter. En dan zullen we natuurlijk ook de medicijnen die worden voorgeschreven trouw gebruiken. Maar we weten ook wel dat er soms van die ziekten zijn waar geen kruid tegen gewassen lijkt te wezen. En in zulke gevallen dan wil je nog wel eens de toevlucht nemen tot bepaalde middelen, alternatieve geneeswijzen, maar ook nog wel eens middelen gebruiken om als proefkonijn te fungeren. We vinden onze gezondheid erg belangrijk, dat weten we allemaal wel. En dat blijkt ook uit de vele miljarden die in de gezondheidsindustrie omgaan. En dat is ook te begrijpen, hè? Want gezondheid, je leven, dat is een geschenk van God, een gave waar je zuinig op moet wezen. We lezen vanavond in 2 Koningen 5 over een geneesmiddel dat maar 1 keer is voorgeschreven in heel die lange geschiedenis van de mensheid. En wel tegen de dodelijke, vreselijke kwaal van de melaatsheid. En dat middel dat is voorgeschreven is zo ongewoon dat we ons er vandaag nog over mogen verwonderen. En zo mag ik u en jullie uitnodigen om in gedachten met mij mee te gaan naar het Samaria uit de dagen van de profeet Elisa, alweer vele eeuwen geleden. En we zien voor de deur van het huis van de profeet een grote groep mensen staan. En we letten in het bijzonder op die voorname en machtige man, Naaman de Syriër. Hij heeft een groot gevolg meegenomen uit Syrië naar Samaria. En aan alles is hier wel te zien, gemeente, dat hij echt een grote op deze aarde is. En die staat voor het huis van Elisa, de man Gods. Maar achter al die praal en luister gaat ook een groot stuk verdriet schuil, een grote zorg. Naaman is melaats, vers 1 spreekt daar al over. Staat er heel kort, melaats. En dat betekende in die dagen onherroepelijk ten dode opgeschreven, tenzij er een wonder zou gebeuren. Maar op wonderen moet je maar niet al te zeer rekenen. En toch heeft Naaman de Syriër, de opperbevelhebber van het leger van Syrië, die een grote overwinning had behaald op de vijand en zo zijn volk had gered van een machtige tegenstander, toch heeft hij die lange reis van Damascus naar Samaria gemaakt. En dat in de hoop dat met hem wel een wonder zou gaan gebeuren. En we hebben ook gelezen in 2 Koningen 5 gemeente, dat alles gebeurt op advies van een klein meisje dat de Syriërs bij een razzia in Israël hebben buitgemaakt en dat nou dient in de keuken, om zo te zeggen, van Naaman de Syriër. Ze heeft daar ver in de vreemde hoog opgegeven van de man Gods en daarmee van de God van Israël, want de profeet Elisa die staat immers in de dienst van de God van Israël. En ze heeft gezegd, nou als mijn heer naar Aman, naar die profeet zou gaan, dan zou die vast en zeker genezen worden. En op een of andere manier is dat woord van dat kleine meisje blijven haken en had de hoop op genezing wakker gemaakt. Gemeente, wat Naaman niet kon bevroeden, dat was dat de Heere al stilletjes aan het werk was in zijn leven. God gaat vaak van die verborgen wegen met zijn kinderen. Wegen waarover je later mag verwonderen. Denk ook even aan dat meisje dat zomaar in Amsterdam langs een kerk loopt op een zondag. Ze deed nergens aan. En ze hoort daar binnen psalmen zingen en ze gaat naar binnen. En God gebruikt dat in haar leven om haar tot Christus te leiden. En zo heeft elk kind van God veel te vertellen over die wonderlijke wegen die je achteraf mag gaan ontdekken. Kijk, daar staat Naaman, hoog gezeten op zijn wagen, zijn vorstelijke wagen, voor de deur van het huis van Elisa. Zou best kunnen zijn dat Elisa maar in een heel nederige woning gewoond heeft. En wat verwacht Naaman? Nou, die verwacht dat de profeet naar buiten zal komen, dat hij de naam van de God van Israël zal gaan aanroepen, en dat hij zijn hand zal strijken over de plekken waar de melaatsheid zich vertoont. En zo hem zal genezen. Zo denkt Naaman. Maar we hebben ook gelezen, niets van dat alles. De profeet laat zich niet eens zien, maar stuurt een bode met de boodschap. Was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal wederkomen en ge zult rein zijn. En we hebben ook begrepen dat alles valt bij Naaman totaal verkeerd. Hij voelt zich, dat is heel duidelijk, in zijn waardigheid aangetast. Hij, de op één na machtigste man van Syrië. Hij voelt zich in zijn trots gekrenkt. De profeet die nog niet eens de moeite neemt om naar hem toe te komen. En dat aanbevolen middel ter genezing is zo anders dan hij zich had voorgesteld, dat hij het zonder meer van de hand wijst. Zou hij zich gaan wassen in de Jordaan 7 maal? De rivieren van Damascus zijn toch vele malen beter. En dan geeft hij grimmig bevel om rechtsomkeer te maken, terug naar huis, naar Damascus. Gemeente, we houden even de pas in. En we leggen de vinger vanavond bij een tweetal zaken die niet alleen bij Naaman speelden, maar ook bij ons zo geducht het werk van God kunnen tegenstaan. Dat is allereerst het punt van menselijke trots en hoogmoed tegenover God. Ja, dominee, maar dat ben ik helemaal niet, een trots en hoogmoedig mens. En toch is het wel waar, want dat is de oude Adam ten diepste, die zich tegen God gekeerd heeft. Wij zijn van nature mensen vol trots en hoogmoed naar God toe en willen ons door God niet laten helpen. Gemeente, als God het niet had verhoed in het leven van Naaman, dan had deze voorname Syriër de genezing misgelopen en was hij ook eeuwig vreemd gebleven aan de enig ware God, de God van Israël. Om zo te zeggen, door zijn trots en zijn hoogmoed, stelt hij zijn eeuwige zaligheid op het spel. En dat gebeurt ook bij u, jou en mij van nature. We zijn van die mensen die God altijd tegenstaan. En we beseffen niet dat wij van onze diepste levenskwal, en dat is de zonde, dat we daarvan niet verlost kunnen worden als God zelf niet ingrijpt. U weet wel, in de Bijbel is melaatsheid bij uitstek het beeld van de zonde. Mijn ziel is melaats vanwege de zonde. En menselijke trots en hoogmoed stellen zich altijd tegen God. En daarom moet dat tot de laatste steen worden afgebroken. Wij moeten leren buigen, door de knieën heen gaan, om voor God op de knieën te komen en hem te belijden: Heere, ik ben melaats, van mijn hoofd tot mijn voeten toe. Mijn hele leven is een leven dat diep steekt in de schuld, dat onrein is vanwege de zonde. Kijk, en dat leert de Heilige Schrift ons zo eerlijk en duidelijk. Als in ons leven hoogmoed en trots de dienst blijven uitmaken, om zo te zeggen, als wij hoog, geestelijk hoog op onze wagen blijven zitten en weigeren af te klimmen en voor God in het stof te buigen, dan blijft de Heere ver van ons. Want hij kent de hoogmoedigen van verre, maar hij woont bij de verslagenen en verbrokenen van hart en geest. De nederigen geeft hij genade. Dat betekent kort en goed: willen we door de Heere worden geholpen, dan moeten wij afkomen, dan moeten wij bukken, knielen, om hem te leren eren als onze Heere en God. En weet u wat ook het punt is, wat zo belangrijk is om te onderstrepen? Vanuit onszelf willen we dat niet en kunnen we dat ook niet eens. Zo ver zijn we bij God vandaan. En daarom is er echt genade nodig, 100% genade nodig. Daarvoor is nodig het werk van Gods geest, om je aan de voeten van Christus te brengen. En dan mogen we ook niet denken dat hooggeplaatste voornamen in deze wereld bij God een streepje voor hebben. Ze leggen bij hem niet meer gewicht in de schaal dan een eenvoudig mens. Voor God zijn alle mensen gelijk. Bij ons is er onderscheid. Voor God niet. Hij kent al de mensen, ook u, jou en mij, als zondaren voor hem. En dat betekent: buiten Christus doen waardig tot en met. En daarom past ons allen, wie we ook zijn, wat we ook zijn, ootmoed. 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 Heeft Calvijn de vinger bijgelegd, Augustinus, dan is voluit Bijbels. Dus dat is het eerste, trots en hoogmoed. Het tweede waarna Amon, om zo te zeggen, de fout ingaat, is dat hij het beter denkt te weten dan de Heere. Want de profeet staat immers in dienst van de God van Israël. Naaman had het voor zichzelf al uitgemaakt: zo en zo moet ik genezen worden. En niet anders. En dan zet de Heer een dikke streep daardoorheen, door al die berekeningen. Zijn bevel aan Naaman luidt: was u 7 maal in de Jordaan. En dat valt ook bij Naaman totaal verkeerd, hè? We hebben het gelezen. Nou is dat voor ons niet heel herkenbaar, gemeente. Wij onwetende vanuit onszelf menen zo wijs te zijn. En we schrijven de Heere vaak zo graag voor hoe hij het moet doen in ons leven, of ook in het leven van een ander. Als we in de nood zijn, dan moet God het zus en zo doen om ons uit die nood te redden. En bedenken wij met al onze rechtzinnigheid, kinderen van de Reformatie, niet altijd zelf weer allerlei wegen en middelen om voor God rechtvaardig te zijn, om met God in het reine te komen. Want dat is de boodschap die toch telkens klinkt: het moet goed tussen God en ons worden, anders kunnen wij voor God niet verschijnen als het toch moet. Hoe zou het dan moeten? Maar de schrift leert ons dat geen mens er zomaar aan toe is om als een verloren zondaar zich geheel aan Gods handen uit te leveren. We belijden natuurlijk heel graag als kinderen van de reformatie met de mond het Bijbelse sola gratia. Door genade alleen, jawel. Maar van nature bouwen wij allen, wie we ook zijn hoor, wij bouwen allen van nature aan een huis van eigen gerechtigheid. Ik dacht zo dat Roomse zuurdezen, dat zit veel dieper in ons dan wij denken. En zo komen wij ook allen vooringenomen tot het woord. We hebben van nature ons eigen evangelie gesmeed. Dat haaks staat op Gods evangelie. Want dat evangelie van God zegt dat de goddeloze wordt gerechtvaardigd om niet. Dat evangelie van God slaat ons alles uit de handen. Ik hou niets meer over dan mijn zonden en schuld. Dat evangelie van God slaat al mijn gronden onder de voeten vandaan. Opdat het enige fundament over zal blijven, dat het wel mag houden en zal houden. Het verzoenend lijden en sterven van Christus. Het bloed der verzoening. Daar is de grond van eeuwigheid gelegd. Kijk, en dat evangelie, we kunnen zeggen wat we willen, maar dat willen wij vanuit onszelf niet eens. Tenzij de Heere ons hart daarvoor inwint. En dat kost nou een heel mens. Want dan moet dat oude van mij eraan geloven. Omdat ik geheel en al geworpen word op de genade van God, die in Christus Jezus is, op dat enige offer. Pas dan kom ik moede, arm en naakt tot de God die zalig maakt. Sta ik diep in de schuld en ben ik geheel aangewezen op zijn ontferming. Gemeente dat naar Amen toch voor Gods bevel door de knieën gaat, van zijn hoge wagen afklimt en zich zevenmaal gaat wassen in de Jordaan. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat de Heere Naaman overreed. Want God is aan het werk, moet je goed zien. En hij gebruikt daar de knechten van Naaman voor. En je kunt wel merken uit dit gedeelte dat die knechten van Naaman hun heer Naaman hebben lief gehad. Ze noemen hem ook vader. En ze zeggen, luister nou eens. Als die profeet iets heel moeilijks had gezegd, dan zou u het hebben gedaan. Ik dacht zo, veronderstel dat Elisa had gezegd, Naaman, je moet op je knieën van hier naar Damascus terugkruipen en dan ben je genezen. Dan had hij het gedaan. Maar nou zeggen die knechten, nou vraagt de profeet zoiets eenvoudigs, alleen maar even je wassen en dan wilt u het niet doen. Kijk, en op dat woord breekt de Heere Naamans weerzin en tegenstand. Hij geeft zich gewonnen aan dat wonderlijke bevel van God, aan dat woord van de profeet. En we zien het in gedachten gebeuren, daar komt hij, die voorname man, hij klimt van zijn wagen af en gaat naar de Jordaan om zich daarin onder te dompelen. In de Griekse vertaling staat het woord dat wij met dopen vertalen. Zevenmaal in de Jordaan, naar het woord van de man God, zo klom hij af. Zijn trots en zijn hoogmoed moeten het gaan verliezen. Hij geeft zich gewonnen aan het meest dwaze middel dat ooit is voorgeschreven om van zo'n kwaal verlost te worden. Was u 7 maal. Omdat God het zegt. Gemeente, hier gaat dus een streep door al het eigen weten en kunnen. En dat valt niet mee voor een mens om dat toe te geven. Hier blijft een mens over die het alleen maar kan doen met het woord van God. Was u 7 maal. En ik klom af. En ik dacht zo, dat heeft ons ook heel wat te zeggen, of niet? Ergens in de Bijbel staat, in een van de nieuwtestamentische brieven, dat het dwaze van God wijzer is dan de mensen. Nou is er in God geen dwaasheid. Maar naar menselijk besef soms wel. Omdat we zo verblind zijn. Maar dan zegt dat woord, wat voor ons dan misschien dwaas zou zijn, dat is wijzer dan de mensen. Om van onze dodelijke zondekwaal te worden genezen, heeft God een middel uitgedacht waarvan de Griek zegt dat is dwaasheid. En voor de Jood die zichzelf op de been wil houden en het voor God in orde wil maken, in eigen kracht, is het een ergernis. Namelijk de vloekdood van Christus aan het kruis. Dat is het middel dat God voorschrijft. Voor een arme zondaar die eeuwig rijk wil worden. Die eeuwig bij God verlangt te wonen. Gods heilig bevel aan ons allen vanavond is: kom tot mijn Christus. Om daar uw vuile klederen wit te wassen in zijn rode bloed. Dat is het bevel van God. Kan niemand onderuit. Ja, was u 7 maal. U weet wel, 7 is het goddelijke getal, het getal van de volheid. Dat is, laat zijn verzoenend lijden en sterven uw enige hopen zijn. Dat doende zult u rein zijn en genezen. Verlaat u alleen op mijn heilig kind Christus. Dat is Gods bevel. Moet je niets van afdoen. Dat heeft de reformatie ook weer mogen ontdekken. Breng me op het tweede, een krachtige uitwerking. Gemeente, als we een nieuw geneesmiddel gaan gebruiken, dan zegt de dokter wel eens, ik weet niet of het helpt, probeer het maar eens. Laten we hopen dat het wat doet. Met andere woorden, genezing is dan niet bij voorbaat zeker. Hoe zat het nou bij Naaman? Kreeg hij van de profeet te horen, was u 7 maal in de Jordaan en dan maar hopen dat de melaatsheid weg is. Dat u rein zult wezen. Nee, gemeente. Het staat er zo heel stellig. Als u zich, zeg maar, 7 maal wast in de Jordaan, dan bent u rein, hoor. Geen twijfel aan. Verlaat je daar maar op. Want dat woord is 100% betrouwbaar. En als je nou mij vraagt vanavond, heeft Naaman dat ook zo beleefd? Dan denk ik van niet. Hij was een mens als u, jij en ik. En laten we ook niet vergeten dat Naaman tot op dit moment toe nog voluit een heiden was, hoor. Hij kende de God van Israël niet. En misschien was de gedachte wel heel sterk bij hem aanwezig. Nou, ik zal het dan maar doen omdat mijn knechten dat zo graag willen. Maar het zal toch wel niet helpen. En dan zien we hem in gedachten kopje ondergaan. 1 keer, niks veranderd. 2 keer, hetzelfde. Nog even mee laat. 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer. Nog Melaats, zie je wel. En dan de zevende keer. Zal er het tal van de volheid, het getal dat bij God hoort. Denk maar aan de zeven geesten van God die voor zijn troon zijn. Ik kan me zo voorstellen dat toen hij voor de zevende keer onderging, dat ze allen de adem hebben ingehouden. Komt er nou echt genezing? Onze tekst geeft het antwoord. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. De akelige huid van het lijden is weer zo zacht en fris als de huid van een klein kind. Is dat niet wonderlijk? Het zo gehoopte wonder van de genezing is ook geschied. Hoe dan? In de weg van de gehoorzaamheid aan het woord van God. Hier komt een blinde heide in aanraking met de genezende kracht van het profetische woord van God dat zeer vast is, dat nooit kan wankelen. Zijn eigen goden hebben het af laten weten, want natuurlijk heeft hij ze geraadpleegd daar in Syrië. En de knapste dokters moesten zeggen, meneer Naaman, we kunnen u niet meer helpen, u bent opgegeven. Maar waar de mensen niet meer kunnen, daar grijpt de God van Israël in, barmhartig en genadig. En let er goed op, de Heere doet nooit geen half werk. Doen wij nog wel eens. We beginnen ergens aan en we volbrengen het niet. Maar God doet nooit half werk, gemeente. Hij geeft niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk genezing. Een blinde heide wordt tot God bekeerd. Dat is hier aan de orde. Hoor maar. He, wat hij in blijde verwondering uitroept. Zie, nou weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Zie het gebeuren? Met één grote zwaai gaan al die afgoden aan de kant. Weg ermee, rommel, ijdelheid, stomme afgoden. Voortaan is er voor Naaman maar één God, één Heer. De God van dat kleine meisje, dat dienst doet in zijn keuken, die kleine ambassadrice, die daar in de vreemde zich niet schaamde om voor haar God uit te komen. Mooi hè? Die God, die is nou zijn God. En dat het hem werkelijk ernst is, dat blijkt toch ook uit het vervolg dat we hebben gelezen. Als je zo 2 Koningen 5 leest, dan zie je eigenlijk de drieslag van onze Heidelberger. Ellende, doch melaats. Verlossing en hij werd rein. En dan ook de dankbaarheid. Want Naaman weet niet wat hij doen moet om zijn dankbaarheid te tonen. En dan doet hij ook een paar vragen. En dan gaan we de staf niet overbreken. Hij wil wat aarde meenemen uit Israël. Om in Damascus een altaar daarop te bouwen voor de God van Israël. Om zich daarvoor te buigen. En dan zouden wij misschien even kunnen denken, ach, dat is weer een stukje bijgeloof. Wij breken daar de staf niet over. En dan heeft hij nog een vraag. Profeet Elisa. Mijn koning, die dient de afgod Rimmon. En ik ben zijn opperbevelhebber. En dan moet ik altijd met hem mee. En als hij zich dan buigt voor de god Rimmon, dan moet hij op mijn arm steunen. Ik moet meebuigen. De Heere vergeven dat. Dat is zo zijn vraag. En wat zegt Elisa dan? Nee, maar dat kan niet hoor. Dat zegt Elisa helemaal niet. Want de profeet weet wel, als de dingen zo in het hart liggen, dan komt het wel goed. De Heere doet geen half werk. Wat hij aan een goed werk begon, dat zal hij voleindigen. Ga in vrede, want u hebt nu vrede bij uw God gevonden. Gemeente, het wonder van de lichamelijke genezing is groot. Daar komt de Heer ook alle eer voor toe. En dat is ook nu zo. Als je ziek bent en je mag genezing ontvangen, dan komt God daar de dank voor toe. Maar weet je wat nog veel groter en veel heerlijker is in deze geschiedenis? Dat is die innerlijke genezing. Die innerlijke genezing van je hart, van je ziel. Want eenmaal zal toch ook voor Haman de stonde slaan dat zijn lichaam moet sterven gaan. Het is ons gezet te sterven. En daarna het oordeel. Maar als we de Heere hebben leren kennen, geen nood. Want onze ziel zal dan leven. Dat zegt de Heer Jezus ook. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al waren die gestorven. Want dan is je ziel veilig geborgen bij Christus. En dan mag je bij hem uitrusten totdat de grote dag van Christus komt. De jongste dag. Wanneer hij al zijn kinderen ook naar het lichaam zal doen vrijzen. Door de kracht van de Heilige Geest. Om hun lichamen en ziel te verenigen. Om met hem eeuwig te wandelen voor het aangezicht van de Vader. Zonder gebrek. Geen zonde meer. Naaman, dat is nou het allergrootste dat u hier is geschonken. U zult zich eeuwig mogen verblijden in de God des heils. En trek zelf de lijn maar door. De les is rijk en diep in 2 Koningen 5. 2 Koningen 5 wil ons leren dat je op dat betrouwbare woord van God aan kunt. In leven en in sterven beide. Die kostbare belofte, die heilige belofte van God, falen niet. God vervult ze. Hij doet wat hij belooft. Weet je wat nou zo gelukkig is? Dat onze zaligheid niet afhangt van de grootte van ons geloof. Als je de Heer hebt leren kennen, dan word je in het geloof gezet. En door het geloof aan Christus verbonden, dat is een werk van God zelf. Dan val je het heilige evangelie toe. Dan mag je Christus in je hart sluiten. Dat doet het geloof. En het zegt amen op al de woorden Gods. Op al de beloften. Die in Christus ja en amen zijn. Maar dan hangt je zaligheid dan niet af van de grootte van het geloof. Want een kind van God weet het wel. Vandaag is het zus en morgen anders. Wij willen zo graag dat het alleen maar beter en groter wordt. Ja, dat mag je ook verlangen. Maar de Heere werpt het telkens weer in de smeltkroes. Dat is nodig. Om een mens klein te houden ook. Om door alles heen te leren. Gods beloften zijn vast en zeker. Kan niet rusten op iets van mezelf. Maar de enige grond is dat woord dat hij spreekt en gesproken heeft. daar ligt de vaste grond van behoud. En dan mag het geloof, hoe schuchter en hoe klein en hoe wankelmoedig, nou de hand opleggen. De hand opleggen. En misschien met stamen, met vrees in het hart zeggen, amen. En wat moet nou de prediker doen? Nou, die heeft van Gods wegen de roeping om in de prediking de gemeente te leiden naar de gewisse belofte van God. Namelijk, dat een ieder die de naam van de Heere Jezus Christus zal aanroepen, zalig zal worden. Staat in Handelingen 4. Toch? Geen andere naam onder de hemelen gegeven. Wie zijn naam aanroept, zal zalig worden. En dan maar niet zo met je lippen, dat begrijpen we wel. Maar met je hart. Wat betekent dat? Dat betekent heel eenvoudig dat wie vlucht naar de stroom van Jezus bloed en zich daarin wast, 7 maal, om in het beeld te blijven, die is rein in de ogen van God. Want daarin wordt God nou verheerlijkt, wordt de Vader verheerlijkt, daarin verblijdt zich de Vader. Als een zondaar zo verloren in zichzelf, de toevlucht neemt tot het enige middel dat er is om rein te worden. Bloed van Christus. Gemeente, als we dat mogen leren, dat is genade. Om ons te verlaten op dat evangeliewoord. En dat is ook altijd weer een aangevochten zaak, jawel. Dan mag je toch weten dat je voor het eeuwige leven bent geboren. En dat je eenmaal met al de verlosten en de heilige engelen de Heere zult loven en prijzen. Dan worden in je leven de 3 stukken van onze Heidelberg, ellende, verlossing en dankbaarheid, gekend. En die gaan altijd samen op. En dan word je daar steeds dieper ingeleid. En daarom mag de prediking en moet de prediking uitgaan met grote nadruk. O zondaar, kom tot Christus. Want buiten hem ben je verloren. Blijf je verloren. Roep uw God aan. Neem je weer even mee naar de Jordaan. Eeuwen later. Dan zie ik Johannes de Doper. Bij de Jordaan. En daar komen de zondaren. En ze belijden hun zonde. En ze worden door hem gedoopt. Teken van reiniging. En daar komt Christus. En zegt Johannes. Ik moet ook gedoopt worden. Nee, zegt Johannes. U niet. Ik moet door u gedoopt worden. En komt u tot mij? Ja. Want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te volbrengen. En dan gaat Johannes de Doper door de knieën. En hij gaat de Heer Jezus dopen. Dan gaat de Heer onder. In het Jordaanwater. Zou ik me kunnen voorstellen dat een kind vanavond denkt, was de Heer Jezus er dan ook onrein? Wel nee. Nooit geen zonde zelfs gedacht. Rein voor God. Maar door zich te laten dopen in het Jordaanwater, neemt hij de onreinheid van de zondaren op zich. Anders hadden Naaman en al die anderen, ze hadden nooit zalig kunnen worden. Maar naar de wil van Vader verklaart hij zich solidair met de zondaar en zegt: Vader, ik zal al hun zonden overnemen. Van degene die gij mij gegeven hebt. En ik zal verzoening aanbrengen. Zo gaat het naar Golgotha. Onrein vanwege onze zonde. Opdat hij ons zou kunnen reinigen voor de Vader. Om zo eenmaal de bruid zonder vlek en zonder rimpel aan de Vader voor te stellen. Hij weende eens over de kinderen van Jeruzalem. Omdat ze zich niet door hem hadden willen laten vergaderen. Moet hij misschien ook over ons tranen vergieten. En ook van ons zeggen, ik heb u wel geroepen, maar u hebt niet gewild. Dan gaan de woorden eenmaal tegen ons spreken en getuigen. En daarom vraagt de Heere, jong en oud, en rust niet totdat je het hebt ontvangen, Heere. Maak mij rein door het bloed van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dan kun je de weg gaan in vrede naar het vaderland. En kom je eenmaal behouden aan op de kust van de eeuwigheid. En daar zal hij je ontvangen, die zijn bloed wilde geven. Die zich onrein wilde laten maken, om je rein aan de Vader te kunnen voorstellen. Paulus zegt, daar verlang ik nou naar. Want het leven is mij Christus, maar het sterven gewin. Amen. We gaan samen zingen. En doen dat uit Psalm 30, de versen 1 en 2. Vers 1, ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen. En ook het tweede vers, mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen. En mijn smart verzacht, Psalm 30, vers 1 en 2. Gemeente, laten we de Heere nog gaan zoeken in het dankgebed. Heere, getrouwe, genadige God, zo hebt u ook vanmorgen en vanavond weer tot de gemeente uw woord doen komen. Dat wonderlijke Godswoord, oud en toch altijd weer nieuw. Een krachtig woord als u het gaat gebruiken in het hart van mensen. Een woord dat te sterk wordt als u gaat leiden. We hebben dat vanavond ook mogen horen vanuit de schrift. En wat mag het dan rijke vrucht dragen. En we bidden ook, geef maar dat ons aller hart daarna verlangt. Om voor de Heere vrucht te mogen dragen van bekering en geloof. Want daarin wordt u verheerlijkt. Daarin wordt Christus en daarin wordt het werk van Christus verheerlijkt. En dat is toch het allerliefste werk van de Heilige Geest. Om zondaren te brengen tot de kennis van de zaligmaker. Om zo door hem tot God te leiden. Wilt u zo geven dat dat woord met ons meegaat, ook in de week die voor ligt. Geef maar dat we het nog eens zullen overdenken. En dat we zo uw aangezicht zullen zoeken in de gebeden. En dat we niet eerder zullen rusten in het jonge, in het oudere leven. Totdat we vrede hebben gevonden met u. Door het bloed van het Lam. Wie erom vraagt, wie erom verlegen is, zal het zeker ontvangen. Daarom vragen we ook, Heere, maakt u er zelf dan plaats voor. Wilt u zo de gemeente gedenken? Ook de broeders van de kerkraad nabij zijn in hun ambtelijke arbeid hier, dominee Budding ook alles geven, wat nodig is om het werk hier te doen, wat hij doen mag. Wil Koster, organist, alle gedenken die hier mogen arbeiden, wil het gebruiken, Heere, tot grootmaking van uw naam en uitbreiding van uw koninkrijk. Neem genadig ook weg wat niet goed was in uw ogen. Ga met ons straks mee naar huis. Behoed op de wegen. En geef ook een goede nachtrust. En morgen een verfrist ontwaken. Wij bidden dat alles om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan tot slot nog zingen op Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, het zesde vers. Gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.